We luisteren naar het woord van de Heere dat u vindt in het boek der Psalmen. Vanmiddag de 51ste. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyzop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteune mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van mijn bloedschulden, o God. Gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen, want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. De offeranden God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid. Aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Op het u voorgelezen en andere schriftgedeelte is vanmiddag gegrond ons onderwijs uit de Dordtse leerregels. Dat u vindt in het vijfde hoofdstuk, artikel 7. Dordtse leerregels 5-7. Dat beleidt de kerk bij reformatie. Want eerstelijk, in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ten andere vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering. Opdat zij over de bedreven zonden van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed des middelaars door het geloof met een gebroken hart begeren en verkrijgen. De genade van God die nu met hen verzoend is wederom gevoelen. Zijn ontfermingen en trouw aanbidden. En voortaan hun zaligheid met vrezen en beven. Des te naarstiger werken. Geliefde gemeente, we kennen allemaal het spreekwoord. Beginnen is iets, maar volhouden is veel meer. En dat is maar al te waar. Het is nog wel mogelijk om iets te beginnen. Moeilijk werk aan te pakken. Plannen te maken. De eerste stoot te geven tot dat moeilijke werk. Maar volharden. Volhouden is veel en veel moeilijker. Zo heel gemakkelijk immers gaan we verslappen. Zo heel gemakkelijk immers worden we met elkaar afgeleid. Of laten we de moed zinken. En als er een moeilijkheid of een hobbel komt, dan zien we er tegenop en dan stellen we het uit en dan laten we het zitten. En we komen er niet meer aan toe. En als er echt tegenslagen komen, dan stellen we uit en nog eens uit. En op deze wijze zijn we wel heel goed begonnen. Maar volhouden en volharden, dat is inderdaad een veel grotere en een veel moeilijker opgave. Het is goed gezien, gemeente, in het geloofsleven eigenlijk niet anders. Het is genade wanneer wij mogen beginnen te geloven. Wanneer wij de Here dienen. Het is genade wanneer wij belijdenis mogen doen en wanneer we dat goed mogen doen en dat ook van harte menen. Maar het is een veel groter genade dat we volhouden. Dat we volharden. Dat we in deze weg inderdaad blijven gaan. Dat we niet verslappen, dat we niet inzinken. Dat we het er niet bij laten zitten. En dat we op deze wijze inderdaad voortgaan van kracht tot kracht. Dat is heel duidelijk, gemeente, ons werk niet. Het begin is niet ons werk. En de voortzetting is niet ons werk. En de voltooiing is niet ons werk. Het is deze belijdenis die vanmiddag aan de orde is. In het algemeen aan de orde is in de Dordtse leerregels het 5e hoofdstuk. Waarvan al de 15 artikelen gaan over de volharding der heiligen. Maar het artikel dat vanmiddag aan de orde is, dat laat ons heel duidelijk zien waarin u uitkomt die volharding der heiligen. De vorige keer, 14 dagen geleden, spraken we met elkaar over de Heilige Geest, de plaats van de Heilige Geest in de volharding. En we gaan er eigenlijk nu vanmiddag nog weer dieper op in. De Kerk der Reformatie die heeft dat uitgespit. En die heeft op deze wijze duidelijke en praktische en geestelijke lijnen getrokken. Zodat duidelijk mag worden voor de kerk die komt en voor de kerk die is. Hoe die volharding der heiligen zich nu eigenlijk en feitelijk openbaart. En dat is vanmiddag het onderwerp van de prediking. De openbaring van de volharding. En dan gaat het allereerst over de daad van Gods kant. En in de tweede plaats het bewijs van de kant der gelovigen. De openbaring van de volharding. Eerst de daad van Gods kant. En dan het bewijs van de kant der gelovigen. Het gaat dus vanmiddag over de volharding der heiligen. En het is duidelijk na alles wat we de vorige zondagen in de vorige artikelen hebben beleden. Dat hier gaat over zondige heiligen. Zelfs over gevallen heiligen. Het gaat over gevallen heiligen. Die niet maar een kleine val, maar een hele grote val gemaakt hebben. Hoe komt nu openbaar dat zij volharden in het geloof? Waarin komt nu uit dat er toch een terugkeer is en dat de genade Gods veel sterker blijkt te zijn dan onze grote zonden? En dan worden er van Gods kant twee daden genoemd. Dat kunt u zo nagaan, trouwens, u kunt het allemaal nagaan en nalezen. Het is heel duidelijk dat het gaat om twee werkwoorden in het eerste gedeelte. Hij bewaart en hij vernieuwt. Dat is de daad van Gods kant. De Heere bewaart, de Heere vernieuwt. En in deze beide daden van Gods kant komt uit dat de gelovigen, de heiligen, volharden in het geloof. Wat bewaart de Heere? En dan staat er een uitdrukking, het onverderfelijke zaad waaruit zij wedergeboren zijn. Als je dat zo leest, dan zou je kunnen denken, zit er dan de een of andere kiem, een of andere substantie in het hart van de gelovigen dat bewaard wordt? Wat is dat? Maar ik denk dat de Dordtse vaderen hier de Heilige Schrift naspreken. Bent u goed thuis in de Bijbel? Dan weet u dat dat een voluit Bijbelse uitdrukking is die zeker twee keer in het Nieuwe Testament voorkomt. Jacobus die zegt, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn er schepselen. En in 1 Petrus 1 aan het slot staat, gij die wedergeboren zijt, precies datzelfde woord, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En wilt u nog een tekst die ook betrekking heeft op dat zaad, dan denken wij aan wat staat in Johannes 3, het 9e vers. En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. Dus Jacobus, Petrus en Johannes hebben het alle drie over het zaad dat blijft in de gelovigen. En ik geloof, als we goed luisteren, dat dat zaad het woord van de Heere God zelf is. Want de gelovigen die zijn door het woord van God tot geloof gekomen. Ze zijn door het woord van God verwekt om geestelijke mensen te worden. En die bewaart de Heere dat woord altijd in hem. Dat wil zeggen, ze blijven staan onder de beademing van dat woord. En dat woord dat oefent toch altijd de een of andere invloed op hen uit. Ze komen nooit onder de invloed en de kracht van dat woord vandaan. Dat is een hele duidelijke zaak, gemeente. Kijk, je hebt aan de ene kant mensen, ouderen en jongeren. Zitten ze vanmiddag in de kerk? Je hoort dat dan wel eens in gesprekken en als resultaat van verslagen van huisbezoeken. Ja, het spijt me. Maar die hele preken, dat hele woord van God, dat doet me niets. Het heeft me nooit wat gedaan. En het zal me ook nooit wat doen. Ik heb jaren in de kerk gezeten. Ik moest naar de kerk toe van vader en moeder. Maar het doet me absoluut niets. Dat is helaas mogelijk, gemeente. Dat is heel erg. Ik hoop niet dat er vanmiddag jongens en meisjes, vaders en moeders, hier in de kerk zitten die dat eigenlijk zouden moeten zeggen. En aan de andere kant, dat heb je ook niet in je handen, dat heeft de dominee niet in zijn handen, dat heeft geen kerkenraad in zijn handen. Dat is het werk van Gods geest. Als ik weer onder dat woord van God ben, dat woord van God, dat doet je toch altijd weer wat. Dat spreekt je aan. Dat woord van God, dat maakt je werkzaam en daar blijft van dat woord van God iets achter. Kijk, gemeente, juist dat laatste waar de Heere zo heeft gewerkt, daar blijft de Heere werken. De Heere bewaart dat onverderfelijke zaad. Opdat het niet vergaat, opdat dat woord zal blijven, opdat dat woord zijn kracht zal blijven doen. En nog uitgeworpen worden. Ja, je zou dat woord wel eens van je af willen werpen. En je zou je er wel eens aan willen onttrekken. Want dat woord dat is scherp en dat woord dat leest je. En dat woord dat zegt je de waarheid. En dat woord dat kijkt dwars door je heen. Zodat je er soms van begint te beven en te sidderen. Maar het gaat eenvoudig niet. Er gaat een geheime werking van dat woord uit. Dat woord dat blijft ergens haken en werken. Kijk, dat is de openbaring van de volharding van Gods kant. De Heere bewaart dat onverderfelijke zaad in het hart van de gelovigen. En tegelijk, hij vernieuwt hen zeker en krachtig door zijn woord en geest. Hier is de daad van God heel erg duidelijk geweten. Vernieuwen. Dat betekent dus heel duidelijk dat het oude nieuw gemaakt wordt. Dat het ingezonkene opgericht wordt. Dat het verdonkerde en verduisterde weer nieuwe glans gaat krijgen. Zoals je dat wel eens hebt, nietwaar, wanneer een huis gerestaureerd wordt en vernieuwd wordt. Jongen, wat ziet er dat allemaal weer netjes uit. Of wanneer het allemaal een beetje in de versukkeling is geraakt in je huis. Of wanneer het een beetje vuil is geworden. En je krijgt hier een nieuw gordijntje en daar een nieuw kleedje. Wat ziet het er alles ineens heel anders en veel fleuriger uit. Zo wil de Heere vernieuwen, gemeente. Vernieuwen, zeker en krachtig. Dat is geen werk van mensen, maar dat is het werk van de Heere. De Heere die laat niet los, de Heere die houdt vast. En als de Heere ziet dat inderdaad zijn kinderen in de val terecht zijn gekomen, in de versukkeling terecht zijn gekomen, in een ingezonken periode, in een periode waarin ze zichzelf hebben gewerkt door hun eigen schuld en door hun eigen zonde. Hij bewaart dat woord in hen en hij vernieuwt hen zeker en krachtig. En dan wordt hier zo prachtig gezegd door woord en geest. Mooi dat dat hier prachtig, hier mooi hierbij staat. Woord en geest, gemeente. Dat zijn nog altijd de beide instrumenten, de beide middelen der genade. Dat zijn de beide wapenen die de Heere God hanteert om zondaren, in zondaren het geloof te werken en het geloof te versterken. De Heere heeft geen ander wapen dan het wapen van woord en geest. Dat zijn de instrumenten die hij wil gebruiken. Dat is ontzaglijk belangrijk. Je kunt er heel veel van zeggen. De verhouding van woord en geest is altijd een boeiende aangelegenheid en een bijzonder belangrijk onderwerp. Ook een onderwerp, gemeente, waarover verschillend gedacht wordt. Want er zijn mensen die, theologen en kerkmensen, die deze twee van elkaar niet onderscheiden. Je hebt mensen die laten de geest opgaan in het woord. En je hebt mensen die laten het woord opgaan in de geest. De een die legt alle nadruk op het woord. En als het woord maar gepredikt wordt, dan is de geest zo vanzelfsprekend erbij. Dan krijg je een kille verstandsgodsdienst, gemeente. En dan is de prediking van het woord zonder meer genoeg. Dan krijg je een kille verstandsgodsdienst waarbij we de geest niet meer nodig hebben. Er zijn kerken die daar inderdaad debet aan gaan en die daaraan schuldig staan, die het alleen maar hebben over het woord en die de geest niet nodig hebben. Je hebt aan de andere kant kerken en theologen die alle nadruk leggen op de geest, misschien uit een bepaalde reactie tegen het eerste standpunt, en die aan het woord tekort doen. En als je bij de eerste groep krijgt de kille verstandsgodsdienst, dan krijg je bij de tweede groep heel duidelijk, je zou kunnen zeggen, niet waar, een gemoedelijkheid en een eigenlijk een mysticistische trek. Dan gaat het allemaal over onze ervaring en onze bevinding, over datgene wat de geest doet en wat de geest werkt. Op zichzelf genomen is dat natuurlijk waar, maar het gaat vaak ten koste van het woord. We zullen het heel duidelijk moeten zien, gemeente, het is woord en geest. Deze beide zijn onderscheiden en we mogen ze tegelijk toch ook weer niet scheiden van elkaar. Onderscheiden zonder ze te scheiden. We moeten het zo zien, gemeente. Het woord kunnen we niet hebben zonder de Heilige Geest. En de geest kunnen we niet hebben zonder het woord. Het woord zonder de geest, gemeente, dan kunnen we het eigenlijk allemaal zelf. En dan is het een zaak van ons verstand. En hoe meer wij dat woord kunnen hanteren, hoe gemakkelijker en hoe vanzelfsprekender het gaat. En als wij de geest benadrukken zonder het woord, dan komen wij in drijfzand terecht en dan wordt het menselijke hart wordt eigenlijk de bron van alles. En de menselijke ervaringen, misschien wel christelijke ervaringen, maar het gaat niet meer naar het woord. Het is juist de geest, gemeente, die het woord doet ingaan in de hart. Want dat zei ik zojuist. Hoe kan dat nou dat de ene preek ene mens koud laat tot en met, en diezelfde preek de andere mens tot het licht brengt? Hoe kan dat nou? Ligt dat aan de dominee? Ligt dat aan die mensen? Dat ligt aan allerdiepste, gemeente, aan de Heilige Geest. Daarom bidden wij om de werking van de Heilige Geest. En die werking van de Heilige Geest, daar zijn we diep van afhankelijk. Die is niet gegeven met het feit dat we in de kerk zitten zoals men in sommige kerken zit. En die werking van de geest is niet afhankelijk van de dominee of van het talent en de vurigheid of de niet-vurigheid van de dominee. Die heilige geest is een gave van God zelf. De geest doet het woord ingaan in de hart. De heilige geest maakt een mens werkzaam met dat woord, zodat je onder dat woord niet uit kunt komen. Zodat dat woord je gaat drijven naar de Here toe. En die heilige geest doet het woord overwinnen in je hart. Je hebt misschien verzet tegen dat woord en je hebt weerstand tegen dat woord. En je zegt, zal dat wel zo zijn en is dat wel waar en is dat wel precies zo? Nee, maar de geest die overwint en die doet het woord triomferen. En daarom woord en geest, gemeente, dat zijn de beide instrumenten die de Heere God hanteert. Dat zijn de wapenen in de strijd. Dat zijn de merkwaardige wapenen, gemeente. De Heere God die heeft maar één offensief dat hij opent. Met woord en geest. Anders niet. Anders absoluut niet. Geen mitrailleurs. Geen atoombom of waterstofbom. Maar alleen maar woord en geest. Dat is de machteloosheid van de kerk. En dat is de kracht van de kerk. De machteloosheid. Want wat moet je met deze twee... In de wereld van vandaag. En dat is tegelijk de kracht van de kerk. Want hier wil de Heere zijn zegen aan verbinden. En daarom gaan we door met te brengen dat woord en te luisteren naar dat woord. Opdat de Heilige Geest er gebruik van maakt. En opdat de Heilige Geest het werkt in de harten van zondaren en van gelovigen. Tot werking van het geloof en tot versterking van het geloof. Het woord, het zwaard van de geest. Nog één uitdrukking en de Heere die vernieuwt tot bekering. Het is duidelijk dat het dan hier gaat om vernieuwde bekering. We hebben op de catechisatie geleerd, althans het is geprobeerd het bij te brengen in zonderheid op de belijdeniscatechisatie. Dat je kunt spreken over een eerste bekering. Dat is dus de eerste principiële verandering in het leven van een mens. Je kunt spreken over een tweede bekering. Die staat er in het boekje al niet eens meer bij. Dat je namelijk nader en vaster aan de Heere verbonden wordt. Zoals Jacob bij Pniel die een tweede bekering meemaakte. Belangrijk is nog altijd, de belangrijkste is de dagelijkse bekering. En ik zou me kunnen voorstellen dat iemand niet precies weet wanneer hij bekeerd is. Timotheus die kende de Heere van zijn jeugd af aan zonder een duidelijk bekeringsproces te hebben meegemaakt. Maar of je werkelijk bekeerd bent, dat blijkt uit het feit dat je dagelijks je bekeert. De dagelijkse bekering. En je kunt spreken over een vernieuwde bekering. En dat is dan een berouw na diepe val. En dat wordt hier bedoeld. Hij vernieuwt zeker en krachtig door zijn woord en geest. Tot bekering. Tot vernieuwde bekering. Zie hier gemeente. De daad van Gods kant. De Heere bewaart het onverderfelijke zaad. Waaruit zij wedergeboren zijn. En hij vernieuwt. Zeker en krachtig door woord en geest tot bekering. Maar nu, tweede, het bewijs van die volharding van de kamp der gelovigen. Gods werk wordt eerst genoemd, maar dat werkt zich uit in het leven van de gelovige zondaar en van de zondige gelovigen. Als de Heere je zo vernieuwt tot bekering... Dan komt dat werkelijk in verschillende dingen uit. Hier worden vijf dingen genoemd. Ik weet niet of u het gezien hebt. Maar hier worden vijf dingen heel duidelijk genoemd. In de eerste plaats wordt hier gezegd dat zij, opdat zij over de bedreven zonden van harte en naar God bedroefd zijn. Dat is een heel mooie zin. Over de bedreven zonden van harte... Naar God bedroefd zijn. Bedroefd zijn. Dat is wat anders dan spijt hebben. Dat is wat anders dan een beetje leedwezen betuigen. Bedroefd zijn, er zit ergens een wond in je leven. Zoals een man of een vrouw bedroefd is die respectievelijk vrouw of man verloren heeft. Dan is er een wond geslagen. En die wond die trekt en die wond die maakt bedroefd. En daar kan een ander nooit datgene aan doen wat... Er kan een ander nooit iets tegenoverstellen. Die droefheid is zo diep en die droefheid die snijdt er zo in. En die droefheid die wond en die droefheid die maakt inderdaad dat het leven daar vaak door beheerst kan worden. Droefheid over bedreven zon, daar gaat het om gemeente. Dat je bedroefd bent van harte, niet geveinsd, niet doen alsof. Niet omdat het zo hoort, niet omdat de kerk dat voorschrijft, niet omdat dat christelijk is, maar van harte. Niet huichelachtig, gemeente, geen krokodillentranen, zodat je op het eerste ogenblik geweldig bedroefd bent. En na een paar maanden is er niets van die droefheid meer over. Dat is al vaker vertoond. Maar echte droefheid en dan bedroefheid zoals het hier staat... Naar God. Wie de Bijbel kent, die weet dat dat een Bijbelse uitdrukking is. De droefheid der wereld werkt de dood. Maar de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Het is een droefheid naar God. Ik preekte vanmorgen en volgende week hierover. En Peter is naar buiten gaan. De weende Peter. Die is bedroefd gemeente geworden. Omdat hij ontdekt is uit de liefdevolle blik van de Heere Jezus Christus. En dan wordt dat een droefheid, een smart, onzegbaar. En naar mensenmaatstaf ontroostbaar. Dan heb je het maar niet over de gevolgen van de zonde, maar over de aard van de zonde. Dan ben je maar niet bedroefd over jezelf, maar je bent bedroefd over de Heere. Dat je hem dat hebt aangedaan. Je bent me niet bedroefd omdat je menselijke normen hebt overtreden, maar omdat je de wet van God hebt overtreden. Kijk, dat is het eerste bewijs van de volharding der heiligen. Dat er weer die hartelijke droefheid naar God komt over de bedreven zonden. Als die zonden bedreven zijn, goed, maar als de Heere gaat vernieuwen en die volharding tot openbaring brengt, dan is het eerste dat je niet over die zonde heen gaat. En dat je niet doet alsof dat niet gebeurd is, maar dat je daar hartelijk over bedroefd bent naar God. En het zo ook tegen hem zegt en het zo voor hem beleidt. En dan in de tweede plaats, vergeving in het bloed des middelaars door het geloof. Met een verbroken hart begeren en verkrijgen. Wat een echt geestelijke zin, gemeente. Wat is dit? Geweldig geestelijk in onze Dordtse leerregels. Dat is puur schriftuurlijke bevinding. Dat is nou zo prachtig en zo echt zuiver schriftuurlijk, gemeente. Want kijk eens, de droefheid over de zonde die je bedreven hebt, hartelijke droefheid, moet uitkomen in het feit dat je begeert om vergeving te verkrijgen. Niemand kan leven van zijn berouw, gemeente. En niemand kan leven van zijn schuldbelijdenis. Want dan zal die schuldbelijdenis de grond worden voor je leven. Geen sprake van, gemeente. Maar de keerzijde van de waarachtige droefheid is de begeerte naar vergeving. Je kunt er niet buiten. En het moet weer in orde. En je kunt er niet omheen. En het moet weer goed worden. Zoals dat tussen ouders en kinderen het geval kan zijn, nietwaar? Hebben jullie dat wel eens, jongens en meisjes, kinderen? Dat je vader of in zonderheid je moeder... En weer zien dat moeder je weer lief aankijkt. En dat ze niet meer een strak gezicht heeft. Want dat is zo erg voor een goed kind. Zoveel... Een kind van de Heere, vergeving begeren en verkrijgen, gemeente. En hoe verkrijg je dat? Dat verkrijg je alleen in geloof en met een verbroken hart. dat laatste, helemaal in overeenstemming met Psalm 51 dat we gelezen hebben. Een psalm waarin zo heel duidelijk uitkomt dat hier een zondaar aan het woord is die door de Heere vernieuwd wordt tot bekering. Het is David, de man die ontzaggelijk gevallen is. Die een ontzaggelijke, je zou wel zeggen, capriool gemaakt heeft. Hij stortte van de top van eer naar menselijke verachting neer. We zouden er moeite mee hebben om zo'n man weer te aanvaarden in de gemeenschap van onze kerk, denk ik. Maar David is weer op de plaats gekomen. Door woord en geest. En hij heeft zijn schuld beleden voor de Heere. En hij heeft het gezegd. Maar we hebben dat voorgelezen, hebben we dat goed begrepen. Gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze u geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. We kunnen nog zoveel willen presteren. 0,0. De offerande God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart. Dat zult gij, o God, niet verachten. Dat is de zaak. Dat is helemaal, vind je dat terug in dit artikel van de Dordtse leerregels. Dat verbroken hart gemeten. Dat hart dat niets meer heeft en dat niets meer kan en dat niets meer wil. Dat alleen maar kan zeggen, Heer, het is van mijn kant. Voor eeuwig afgelopen, maar gena, o God, gena. Hoor mijn gebed, zie mijn berouw. Hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zon. Dat is het, gemeente. En dan moet u goed in de gaten hebben, want we zijn geraffineerde mensen in dat opzicht. Dat verbroken hart geen grond is, gemeente. Maar dat verbroken hart de weg is waarin de Heere het geven wil. En dan blijft er alleen maar over het geloof. Het geloof in het ontdekkende woord en in het verlossende woord van de Heer. En dan staat er zo prachtig, gemeente. Past nog mooi ook in deze lijdenstijd. Om van harte een vergeving in het bloed des middelaars te begeren en te verkrijgen. Ja, het bloed van de middelaar, gemeente, dat blijft ons alleen maar over. En ik mag u vanmiddag dat bloed van de middelaar weer aanprijzen. Want dat bloed van de middelaar, gemeente, als dat niet gestort was, dan zou er voor het eerst en bij vernieuwing geen vergeving van zonde zijn. En dat is maar niet voor één keer, maar dat gaat telkens door, gemeente. Vandaar dat bloed gaat reizen in waarde. Hoe ouder je wordt en hoe meer je jezelf leert kennen. En hoe dieper je overtuigd bent van je schuld en van je zonde. Dan gaat dat bloed reizen in waarde. En dat bloed, dat hebben we nodig steeds maar weer, gemeente. En dat bloed, dat blijft alleen maar over. Dat bloed, dat kan alleen onze schuld maar bedekken. En onze hoop eeuwig wekken. Dat bloed van de middelaar. Daarom, gemeente, kent de reformatorische theologie geen schonere benaming dan dat ze uitgemaakt wordt voor bloedtheologie. Inderdaad, gemeente. Het mogen zo zijn voor allen die het evangelie van de Heere Jezus Christus prediken, dat het bloed van Christus door hen mag worden aangeprezen. Want dat bloed van de Heere Jezus Christus, en dat is, zoals we van de week op de catechisatie nog bespraken, de samenvatting van al het werk van de Heere Jezus Christus. Van het werk dat hij gedaan heeft door te lijden en door aan de wet te voldoen. Dat is de samenvatting van heel zijn borgwerk. Dat ene woordje, het bloed van de middelaar. En hoe krijgen we nu vergeving van zonde? Vergeving over onze bedreven zonde na ontvangen genade. Alleen maar in het bloed van de middelaar. En u weet het, gemeente. Wanneer het woord van God bedient. Calvijn heeft dat prachtig gezegd. Dan begint het bloed van de Heere Jezus in de kerk te druppelen. Zit hier vanmiddag een zondaar in de kerk. luistert hier vanmiddag een zondaar die niet weet waar hij het zoeken moet. Broeder en zuster, jongen en meisje, dat bloed van de middelaar, dat is er. En dat bloed van de middelaar, dat blijft alleen maar over. Alles wordt je ontnomen. Alles waar je zelf op bouwt en op vertrouwt, streep erdoor. Maar dat bloed, o Heere Jezus Christus, ik kan het niet begrijpen. Maar dat bloed alleen kan mijn hoop maar wekken. En mijn schuld voor God bedekken. Duizendmaal, o Heer, zij u voor dat bloed eeuwig dank en eer. Dan in de derde plaats. De genade Gods, die nu met hen verzoend is. God is weer met hen verzoend. Wederom gevoelen. Derde bewijs van de volharding der heiligen. Want als dan de Heere vergeving geeft en zij verkrijgen, dan laat de Heere die genade ook weer gevoelen. Dan krijg je weer de plaats, gemeente, van de rechte ervaring en bevinding. Als het dan weer goed is, gemeente, als de Heere dan weer in gunst op ons wil neerzien, dan wil hij ook weer laten gevoelen dat het goed is. En dan zullen wij dat gevoel van de genade Gods, die nu met hen verzoend is, opnieuw gevoelen. Vierde, zijn ontfermingen en trouw aanbidden. Inderdaad, gemeente. En als de Heere God je zoveel geeft, en als de Heere God zo barmhartig en genadig is, dat hij weer in het bloed van de middelaar vergeving geeft over bedreven zonden, dan is er alleen maar plaats voor de aanbidding van de ontfermingen en de trouw van God. Prachtige eigenschappen. De Heere die ontfermt zich over zondaar. Die ontfermt zich over zijn kind. Ontferming, dat is meer dan meeleven. Ontferming, dat is echt je hart geven. Dat is echt barmhartig zijn. Dat is datgene wat aan lager wal geraakt is en wat in de nood is. Je daarheen begeven en je hand en je hele leven als het ware erover uitstrekken. En zeggen, ach kom maar, ik ga met je. Ik zorg voor je. Ik verbind je. Ik geef je mijn liefde. Zo ga je de ontferming en de trouw van God aanbidden. Inderdaad, de trouw van God, gemeente. Als de Heere niet getrouw was, als zijn trouw niet groter was dan onze ontrouw, mensen, dan stond er geen dominee meer op de preekstoel en dan was er geen kerk meer in de wereld. Dan was er geen kerk meer in de wereld. Ik ben daar diep van onder de indruk gekomen de laatste weken, toen ik bezig was met de geschiedenis, 50 jaren nog maar, van de kerk van Nunspeet. Als de Heere niet getrouw was geweest, gemeente, over deze gemeente. Als zijn trouw niet groter was geweest dan onze ontrouw en dan u en mijn zonde, dan zou er van geen kerk sprake zijn. Maar daarom ga je de ontferming en de trouw van God aanbidden. Daarom zongen we die heerlijke psalmen van de 89ste, waarin de dichter zo zingt over die trouw van God. Datgene uit uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. Je maakt dat niet kapot. En die ontrouw van u en van mij, die maakt onze trouw, maakt de trouw van God niet te schande. En daarom aanbid. Niet mijn terugkeer, maar Gods ontferming en Gods trouw. En dan nog het vijfde, het laatste. En voortaan hun zaligheid. Met vrezen en beven, des te naarstiger werk. Heb je goed in de gaten wat dat betekent? Naarstig, dat betekent natuurlijk met de grotere inspanning, hè, met de meer ijver. En ook hier heb je weer de echo van de Bijbel. werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven, zegt de apostel in Filippenzen 2 vers 13 en 14. En dat klinkt hier weer door. Kijk, met vrezen en beven, dat wil niet zeggen dat je dat op een angstige, schichtige manier moet doen. Maar dat je dat moet doen in heilig respect en voorzichtig. Niets van jezelf verwachtend, ootmoedig. Zo vraagt het de Heere. Dat is nou in je leven geweest en dan kun je niet doen alsof het niet gebeurd is. Maar dan zul je dienovereenkomstig moeten leven. Als je werkelijk een ernstige ziekte gehad hebt en als die ernstige ziekte erin gegrepen heeft, dan kun je na die tijd niet doen alsof je geen hartinfarct gehad hebt. Dan kun je na die tijd niet doen alsof je geen zware operatie hebt ondervonden. Maar dan zul je dienovereenkomstig je leven moeten inrichten. Als inderdaad, gemeente, er een dergelijke zonde in je leven heeft plaatsgehad en dat in je leven aan de orde is geweest, dan zul je als alles weer goed is de deur niet kunnen sluiten achter je en zeggen een punt erachter. Maar dan zal dat uitkomen in het feit dat je je zaligheid in de voortaan met vrezen en beven te naarstiger, met de groter inspanning zult werken. Dat wil dus zeggen dat je voorzichtiger zult zijn. Voorzichtiger zult zijn met de zonde. En de zonde en de gelegenheid tot zonde niet zult opzoeken. En dat je je verantwoordelijkheid meer zult betrachten. En dat je des te vuriger aan de Heere zult gebonden zijn. Zo openbaart zich de volharding. Zo en niet anders, gemeente. Een onderwerp dat ligt op het terrein van het persoonlijke geloofsleven. Inderdaad, gemeente. Maar ik wil toch een beetje verder nog zien vanmiddag. Het is ook een onderwerp dat van betekenis is voor het leven van de gemeente en van de kerk en als zodanig actueel. Ik zou haast zeggen, gemeente, het zou zo belangrijk zijn als wij in alle kerken, de christelijke gereformeerde kerk voorop, maar ook in alle kerken iets verstonden van dit artikel, dat er een terugkeer moet zijn tot de Heere God. Dat er een vernieuwde bekering moet zijn. En dat die vernieuwde bekering uit mag komen in diezelfde zaken die hier vanmiddag aan de orde zijn. Dat we vernieuwd worden tot een nieuw geestelijk leven, tot een krachtig geloofsleven. Tot een revij in Nederland, gemeente, dat dwars door alle kerken heen gaat. Onze eigen kerken hebben dat nodig, denk ik. En ik denk dat we dat allemaal nodig hebben. Er zitten zoveel verhoudingen vandaag vast, gemeente, die wij niet los kunnen krijgen. En ik weet werkelijk niet hoe het moet. Maar ik weet alleen dat waar woord en geest werken, en waar woord en geest ons in beslag nemen, daar kan het leven weer vernieuwd worden, gemeente. Daar kunnen we weer met nieuwe ogen de oude Bijbel lezen. En daar kunnen we weer met een nieuwe glans de Heere dienen. Te vuriger en te naarstiger. En zo mogen de Heere het werken. En zo mogen wij erom vragen. En zo mogen wij bidden, Heere, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. Aan Sions berg, waar ge eertijds hebt gewoond. U bent nog dezelfde, Heere. En wat onze Dordtse vaderen hier geformuleerd hebben voor het enkele geloof, het enkele lid van de gemeente, de enkele gelovigen, dat mogen gelden voor heel uw gemeente en voor heel uw kerk. Uw naam tot eer en ons tot zaligheid en de wereld tot een getuigenis. Gemeente, is dit een onderwerp vanmiddag dat voor u bestemd is? Bent u aan het afwijken? Dan zegt de Heere vanmiddag, keer terug. Woord en geest zijn er nog en doe een beroep op woord en geest. Dat woord van God waaruit de gemeente wedergeboren is, dat wil vandaag nog zijn kracht oefenen. Keer terug, opdat u zo mocht komen waar de Heere u hebben wil. Hebt u het goed begrepen? Dat er voor de Heere geen zonde te groot, geen afwijking te ernstig, geen situatie te vreselijk is. Of er is bij hem vergeving en verzoening in het bloed van de middelaar, Jezus Christus. Gemeente, het zal erg zijn wanneer het onderwerp van vanmiddag u helemaal vreemd was. Wanneer u zou zeggen, nou wat u hier nou vanmiddag gezegd hebt, daar snap ik helemaal niks van. Want dat is abacadabra voor me, dat zou ik jammer vinden. Dat kan natuurlijk liggen aan misschien de moeilijke taal van de Dordtse leerregels. En dat kan misschien liggen aan de dominee dat hij het niet duidelijk genoeg uitlegt. Maar het zou ook kunnen liggen aan het feit dat u helemaal geen begrip hebt van het ABC van het geloofsleven. En dat zou ernstig zijn. Want wie nou zichzelf een klein beetje kent, gemeente, die behoeft geen val gemaakt te hebben als David en Petrus. Om toch te weten dat hij en zij zondige mensen zijn. En dat we altijd weer nodig hebben te leven van Gods genade. Je kunt dit als een zeker kenmerk meenemen naar huis. Een schijnchristen die leeft altijd over welke zonde ook heen. Want een schijnchristen die gaat altijd, zoals ik menigmaal gezegd heb, zijn deugden zien in het vergrootglas en zijn zonden in het verkleinglas. Terwijl juist bij een echte christen de deugden komen in een verkleinglas en de zonden in een vergrootglas. Gemeente, we eindigen niet in onszelf, maar in de aanbidding van de ontfermingen en de trouw van de Heer. De Heere die laat niet los wat hij begonnen is. De Heere laat de band trekken. Hij bewaart dat onverderfelijke zaad. Hij vernieuwt tot bekering. En hij geeft dat effect van de bekering in deze vijf zaken die vanmiddag hier zo prachtig genoemd zijn. En de Heere blijft alleen over. Hij alleen en hij alles en hij altijd en hij in alle omstandigheden. Zodat er alleen maar de lof overblijft op de Heere God en het einde mag zijn. En ik hoop dat u daar van harte mee in mag stemmen. Juist als we weten wat zonde is, geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Halleluja. Amen.